Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij een extra aflevering van De Zeven. Dit is Roan van Eyck.
De Bitcoin heeft deze week zijn oude record verbroken. En daarmee lijkt de crypto-winter definitief voorbij. Want ook andere digitale munten winnen weer aan waarde in het kielzog van de Bitcoin. Is dat hernieuwde optimisme terecht? Is het te laat om zelf nog cryptomunten te kopen? En welke argumenten hebben de critici eigenlijk nog? Volgt na de hoge toppen de onvermijdelijke crash? Yes, we gaan het hebben over de pro's en contra's van de Bitcoin na het record. Welkom.
De Zeven Extra.
Dag Ellen Vermorgen.
Hey, dag Roan.
Journalisten beleggen bij de tijd. Jij volgt het reilen en zeilen van de Bitcoin en andere cryptomunten. En dag Roland Lecran.
Daar.
Collega van de ondernemerredactie, gespecialiseerd in technologie, kenner van de blockchain. Het was overal deze week, hè. De Bitcoin breekt nog eens zijn record.
Breaking news about Bitcoin.
De prijs van de Bitcoin heeft zo pas een nieuwe recordhoogte bereikt.
Wild stuff.
Bitcoin surging to its first record high since November 2021.
It's the momentum. It's been steady for a while.
Bitcoin is breaking records again.
De cryptomunt is ruim $69,000 waard.
A lot of enthusiasm around Bitcoin.
The question is, what is driving this rally?
Woensdag piekte de Bitcoin op $69,200. Iets boven zijn oude record van 69.000, dat dateerde van eind 2021.
Whoops, sorry. Even mezelf onderbreken. Want vrijdag namiddag heeft de Bitcoin zelfs even de veelzeggende kaap van 70.000. Kort aangetikt. Voilà, excuses. Verder met de podcast.
Het is hoe dan ook zo dat die digitale munt voorbije jaar al gestaag uit een dal aan het klimmen is. Hè? En de voorbije weken gaat het extra hard. Hoe komt dat, Ellen? Zoals de mevrouw daarnet zei, what is driving this rally?
Ja, je zegt gestaag, Roan. Ik zou durven zeggen dat het heel snel is gegaan, hè, die comeback van Bitcoin. Voor mij één grote drijfveer erachter is die goedkeuring die we 7 weken geleden hebben gehad van 9 ETF's op de beurs verhandelbare fondsen die de prijs van Bitcoin volgen. Voor mij is dat een gamechanger geweest.
Ja.
En de ultieme beursgang van Bitcoin, zeg maar. Met één muisklik, met een heel simpel, heel machtig beleggingsinstrument, kun je nu Bitcoin kopen zonder dat je het in een wallet ergens moet gaan houden, zonder dat je een nerd moet zijn die er de ins en outs van kent. Daardoor krijgt dat een gigantisch aanzuigeffect en verovert Bitcoin in mijn ogen op dit moment een plekje in heel brede beleggingsportefeuilles bij grote en kleine beleggers. En dat stuurt niet alleen de handelsvolumes heel erg op, maar dat stuurt ook de prijs van Bitcoin.
Het is dus vooral dankzij die ETF's. Het gaat om Amerikaanse ETF's, trackers dus. Amerikanen kunnen die nu kopen, een breed publiek. Dat deelneemt aan de koers van de Bitcoin en die zo ook stuurt. Vandaar dus dat nieuwe record. Maar misschien moeten we toch nog even heel snel terug naar dat basis. Hè. Wat is Bitcoin juist, Roland? Hoe is het anders dan pakweg een digitale euro op mijn bankkaart?
Er zit in elk geval geen centrale bank achter. Het is een virtueel bezit, kan je zeggen. Sommige mensen aarzelen zelfs om het een munt te noemen.
Mm-hmm.
En je kan het eigenlijk beschouwen, het is software. En het is software die toelaat om transacties te registreren in een soort van wereldomvattend, decentraal bijgehouden grootboek, waar dat zodanig dat als je een transactie doet, dat wordt geregistreerd en kan niet meer worden meegeknoeid.
Ja.
Dat is één aspect. Een ander aspect, en er bestaat trouwens niet alleen Bitcoin, er zijn nog heel veel andere van dat soort cryptomunten.
Mm-hmm.
De tweede grootste is Ether van de blockchain Ethereum. En het tweede aspect is dat die software eigenlijk ook toelaat, dat is eigenlijk meer een platform. Je hebt daar programmeertalen specifiek voor die blockchains en die laten toe om applicaties te bouwen. En dus eigenlijk kan je zeggen, het is niet alleen een soort van grootboek waar dat je transacties bijhoudt. Het is ook een soort van virtueel computerplatform waar dat je allerlei applicaties kan opbouwen. En die dan meer of minder succes hebben, wat dan ook weer moet bijdragen tot het succes of het gebrek daaraan van die tokens. Dus het is niet alleen Bitcoin, er is ook Ethereum, er is Solana en er zijn nog heel veel. Dogecoin is er bijvoorbeeld ook, dat dan voor zover ik weet veel minder of geen applicaties heeft.
Ja, dus, de digitale munten met een hondje erop.
Ja, dus crypto is echt wel een verzamelterm voor soms heel verschillende systemen.
Ja, dat is wel belangrijk. Hè? De ene cryptomunt is de andere niet. Je hebt Bitcoin en je hebt Dogecoin. Maar hoe dan ook, crypto in het algemeen, Ellen, in de beleggerswereld, daar zijn veel voor- en tegenstanders van. Hè?
Ja, het klopt hè, dat er heel binair dikwijls over wordt gedacht. Ofwel ben je er voor, ben je echt een maximalist, ofwel ben je er tegen. Dat wordt vaak erg op de spits gedreven. Voor mij zit het in die middle ground. Hè? Kan Bitcoin als nieuwe activa klasse, achtste activa klasse, opstaan als een manier om tegen inflatie aan waardeopslag te doen? Dat is de vraag die zich stelt. En ben je daar, moet je daar all in op gaan? Nee, allerminst moet je het bij de vuilbak zetten en afdoen als iets dat helemaal verwaarloosbaar in de marge zich afspeelt. Ook helemaal niet. Voor mij, ik ben echt een derde weg daarin vinden, denk ik, dat de enige juiste manier is om te benaderen en een beetje die pro's en contra's tegen elkaar af te wegen of te zoeken naar de middle ground. Het is vaak veel grijzer dan wat de absolute rabiate voorstanders of de rabiate tegenstanders ervan maken. Ja.
Ja, de middle ground, de pro's en contra's. Ellen, je geeft de perfecte voorzet. Er zijn dus weinig dingen in business die zo polariseren als cryptomunten, zoals de Bitcoin. De voorstanders zijn vaak echt hartstochtelijke believers en de tegenstanders overtuigde sceptici. Maar wij zijn journalisten, hè. Wij zoeken die middle ground en we gaan de beste argumenten van beide kanten belichten en fileren. Dus de pro's en contra's van de Bitcoin. We kunnen ze niet allemaal doen. Als je echt het hele plaatje wil, kan je een pak verder gaan met Roland's artikel, nu op tijd.be en in onze app. Een selectie dus nu aan pro's en cons. Waarmee zullen we beginnen?
Laat ons met de pro's beginnen, hè, Roland.
Met de ja.
All right, let's go. Goed, de pro's. Waarom is crypto een succesfenomeen? En waarom is het here to stay, een legitiem revolutionair betaalmiddel? We hebben het daar straks al even gehad over de bestaansredenen van de bitcoin en digitale munten in het algemeen. Gedecentraliseerd, weg van de centrale banken, dat is eigenlijk best filosofisch. Hè? Daarom wil ik de pro's misschien ook opdelen in enerzijds filosofische motiveringen en anderzijds echt simpele, praktische voordelen. Laten we daarmee beginnen. Wat zijn de praktische voordelen van crypto? Is het bijvoorbeeld makkelijk om te gebruiken, Roland?
Wel, het gemakkelijke is dat je gewoon met een QR-code kan je zeggen van kijk, ik heb hier geld en ik ga dat gewoon sturen naar een bepaalde wallet, een portefeuille van een andere gebruiker op het netwerk en daar stuur ik dan mijn crypto naartoe. Mm-hmm. Dat kan je ook met gewoon geld met Payconiq doen bijvoorbeeld. Maar in dit geval is het het voordeel dat je daar dus geen banken of zo voor nodig hebt. En wat zeker in landen met slecht ontwikkelde financiële systemen toch wel belangrijk is. Eenmaal dat je de moeite hebt gedaan om je daarmee te familiariseren, dan is dat heel gemakkelijk. Maar er is wel een zekere leercurve die je moet afleggen.
Oké, maar dus relatief eenvoudig gebruik, dan wat meer uitzoomen. Hè. Wat is de filosofie die achter het succes ligt van cryptomunten zoals de Bitcoin, Ellen?
Ja, voor mij gaat het grote voordeel verder dan het praktisch nut. Net zoals je bij goud ook een beperkt praktisch nut hebt. Je kan er wat juweeltjes mee maken enzovoort. Dient Bitcoin voor mij vooral, of dat wil het zijn, en zo kan het zich misschien manifesteren, laat ons hopen, als een store of value, een waardeopslag. En dat is, denk ik, het belangrijkste voordeel. En je merkt heel veel grondstromen momenteel in de samenleving die daarop intappen. Er is heel veel wantrouwen van mensen in gevestigde ordes, in politieke systemen, in monetaire systemen. Ja. Bitcoin, speelt daar eigenlijk een beetje op in of tapt in op dat gevoel van mensen die zeggen, ik wil financieel zelfbeschikkingsrecht, ik wil niet dat mijn geld ontwaard, dat er inflatie, er zijn oorlogen op gang, werkt heel inflatoir allemaal. Ik hoop of ik denk dat in Bitcoin voor mij een stukje waarde beschermd zal blijven. En daarin zit voor mij veel meer dan in, ik denk voor een brede groep van de bevolking wil geen Bitcoin versturen via, daar gaat het niet om. Gaat het eerder om de hoop van ik kan daarin waarde beschermen of rendement behalen.
Ja, financieel zelfbeschikkingsrecht los van de centrale banken en waardebescherming. Dat zijn de kernwaarden van crypto. Hè. En veel believers zeggen dan ook crypto is er nu voor altijd.
Ja, ik ben ook eerder een traditioneel geschoold belegger. Of ik kijk ook met traditionele ogen naar de markt. En we hebben dat fenomeen zien opstaan, zien crashen, weer zien opstaan, weer zien crashen, weer zien opstaan. Ik denk als we binnen 10 jaar hier aan tafel zitten, zal het er nog zijn. Voor mij is dit het volwassen wordingsmoment van Bitcoin. Ik heb het dan specifiek over Bitcoin, over andere cryptomunten. Dat boeit mij veel minder. Ik denk, daar zit zoveel in de marge, dat is niet relevant voor mij. Voor mij gaat het om de flows, de geldstromen die momenteel in Bitcoin omgaan, die zo groot zijn dat het iets is dat een plaats verovert in ons financieel bestel. En dat, die belangrijk is, een belangrijke plaats. Ja.
En de meer optimistische crypto-analisten zeggen dan ook die vreselijke volatiliteit, die zal er ook uitgaan. Fenomenen waarbij je van de ene dag op de andere duizenden euro's aan Bitcoin kan verdienen of kwijtraken, dat gaat er binnenkort uit.
Jazeker. Ik denk dat die volatiliteit, hetgeen dat grillige koersverloop waar je een hartaanval van kijkt als je er naar kijkt, dat er op termijn moet uitgaan om de reden die ik daarnet heb gekaderd, dat het ingang vindt in brede beleggingsportefeuilles. Vroeger, Bitcoin zat in de handen van grote walvissen, grote houders daarvan, die pump-and-dump spelletjes daarmee speelden. Hè. Onwenselijk. Maar ik denk naarmate Bitcoin nu via die ETF's, via de kracht van die beleggingsinstrumenten met heel machtige uitgevers als BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, alle groten der aarde, maken dat Bitcoin een plaats zal hebben naast aandelen, obligaties, goud. En dat het zich daar misschien ook meer mee gaat correleren. Dat gaat die grote pieken en dalen daar in principe voor een stukje uithalen. Omdat je een maturisering hebt, een volwassenwording van je actief. Het is een zeer grillig prijsverloop geweest. We kunnen maar hopen met de brede adoptatie die ik het nu zie hebben in de financiële wereld, dat toch wel een beetje rustiger wordt. Ja.
Pro's hebben we gehad. Tijd voor de argumenten van de crypto-sceptici. Tijd voor de contra's. Waarom is crypto rommel? Waarom is het een zeepbel die binnenkort toch gaat barsten? Ik zou graag dezelfde opdeling maken. Hè? Enerzijds filosofische bezwaren, anderzijds praktische nadelen. We beginnen opnieuw met dat laatste. Wat maakt Bitcoin praktisch moeilijk te gebruiken, Roland?
Wel, de ECB wijst erop dat betalen met Bitcoin, dat nog altijd traag is, dat het veel kost. Mm-hmm. Dat het eigenlijk ook nauwelijks gebruikt wordt als betalingsmiddel. Mensen nemen dat in portefeuille om te beleggen, maar eigenlijk, het wordt niet gebruikt om mee naar de winkel te gaan of om te betalen. En daar is het ook gewoon niet geschikt voor. Nee. Juist omwille van die volatiliteit ook. Dus op dat vlak, betalingsmiddel, is het gebuist volgens de ECB.
Ja, Bitcoin is deels groot geworden op de belofte dat het een echt betaalmiddel wordt. En dat is het dus vooralsnog niet. Nog een praktische bijkomstigheid. Crypto is slecht voor het milieu.
Dat is een ander tegenargument. Op twee manieren. Het kost energie voor het minen. Het is een proof of work. Wat betekent dat er ingewikkelde mathematische calculaties moeten worden gemaakt voor het valideren van die transactieblokken. Mm-hmm. Dat kost ontzettend veel energie. En ook dat is iets wat de ECB niet nalaat om op te merken op haar blogs bijvoorbeeld.
Ja, het mag duidelijk zijn dat de ECB misschien wel een van de vurigste tegenstanders is van cryptomunten. Makes sense natuurlijk, want het is de Europese Centrale Bank. Maar goed, die milieukwestie, Roland, ook daar is de ene cryptomunt de andere niet, blijkbaar.
Wel, de tweede grootste, waar dat toch ook wel wat behoorlijke geldstromen, maar minder dan Bitcoin, geef ik grif toe, is Ethereum. En daar is het interessante dat in ieder geval wat energieconsumptie betreft veel, veel efficiënter is. Dus het is een, ik denk misschien zelfs 99% reductie van de energieconsumptie van die blockchain. En er zijn ook andere, heel wat andere blockchains gebruiken trouwens datzelfde principe. Er is zelfs speculatie dat ooit Bitcoin daar zou naar overschakelen. Maar dat is nog koffiedik kijken.
Oké, maar kanttekening gemaakt dus. De ene cryptomunt is al groener dan de andere. Maar ook daar weer, is dat geen praktisch nadeel voor beleggers? Dat de ene cryptomunt de andere niet is, maakt dat het allemaal niet een beetje obscuur en ingewikkeld?
Ja, en dan heb je nog andere. Hè. Je hebt Solana bijvoorbeeld, dat dan weer... Het probleem is een beetje inderdaad dat daar te weinig oog voor is en dat in het algemeen wordt, zeggen experten, weten mensen te weinig over crypto, inclusief zij die crypto hebben. Dus het blijkt uit enquêtes dat zelfs de meest elementaire vragen, zoals van, ja, denkt u dat de overheid uw crypto in de gaten houdt en beschermt, dat mensen daar echt geen antwoord op weten, alhoewel dat zij beleggers zijn. En dan zit je bij die filosofische discussie, tot op welk niveau moet je mensen tegen zichzelf gaan beschermen.
Ja, dat geldt voor alle risicokapitaal, hè, voor alle vormen van beleggen en zeker voor crypto. Ik denk dat er educatie nodig is en dat we dat met z'n allen moeten doen. We hebben daar zeker ook een rol in te spelen. Dus ja, voor mij een heel, heel pertinent punt. Weet als je crypto koopt, ja, dat het per definitie een risicovolle belegging is en blijft. Net zoals aandelen dat zijn. Ja, en zelfs nog meer. Ja,
ja, maak altijd je huiswerk. En dan om dat praktische luik af te sluiten, er is nog één zwak punt. En dat is dat crypto in de praktijk vaak gebruikt wordt voor fraude en illegale transacties. Door die decentralisatie en het gebrek aan controle is het populair bij hackers en afpersers, Ellen. Dat kan de reputatie en dus ook de koers van bijvoorbeeld de Bitcoin schaden.
Ja, er is veel onderzoek naar gebeurd. Het klopt, er is geen overzicht, dus het leent zich tot frauduleuze transacties. Maar in het grote geheel van die flows waar we het over hebben, is dat percentage eigenlijk betrekkelijk klein. Ik denk dat het Chainalysis, een onderzoeksbureau naar blockchain-technologie, is 0,34% van alle flows die omgaan in Bitcoin zouden illegale, frauduleuze transacties zijn. Dat is betrekkelijk weinig. Hmm. Maar dat blijft absoluut een aandachtspunt. Ja, zeer zeker. Maar anderzijds moet je ook zeggen, kun je Bitcoin aansprakelijk houden voor het feit dat daar criminelen mee aan de slag gaan? Dus voor mij is dat ook een beetje een argument dat te vaak of te sterk in dat pro-contra zit, terwijl de waarheid ergens meer grijs is.
Ja. Trouwens, ook niet vergeten dat het niet anoniem is. Veel mensen denken, dat is anoniem en dus fantastisch voor misdadigers, maar het is eigenlijk super transparant, want je kan alles, is een publieke blockchain, je kan alle transacties traceren. De reden waarom er bureaus bestaan zoals die Chainalysis, is omdat zij inderdaad dan kunnen gaan natrekken van waar komt dat, hoe is die crypto, wat was de flow daarvan, hoe stroomt dat? En op die manier kunnen ze ook vaak detecteren wie er uiteindelijk achter zat. Dus er is niet zoiets als een anonimiteit in die wereld. Ja. Als je als gewone burger in crypto gaat, ga je ook heel snel merken dat je wel degelijk je identiteit moet tonen. Ja. En dat je vragen gaat krijgen van, en waar komt dat geld precies van? En dat soort dingen.
Ja, het is dus eigenlijk net door die inherente traceerbaarheid van Bitcoin dat crimineel gebruik eigenlijk het makkelijker kan worden bestreden. Nu is er toch weer een pro geslopen in ons contra-hoofdstukje.
Ja, zo zie je maar. Ze vloeien over in elkaar, Roan, absoluut.
Ja, het is een beetje een speciale oefening die we hier doen natuurlijk. Hè. Met die pro's en contra's, een beetje onnatuurlijk. Maar ik wil ze nu toch afmaken en eindigen met die grote filosofische contra. Het probleem dat eigenlijk aan de basis ligt van alle criticasters en waarom zij zeggen dat Bitcoin een zeepbel is die binnenkort toch gaat barsten. Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Hoezo, Roland?
Wel, de redenering is dat als je kijkt naar kasstromen, je probeert het te evalueren zoals een aandeel, volgens de ECB bijvoorbeeld problematisch is. Ja, er zit als beleggingsmiddel volgens hen, hè, is het geen, niet geschikt, want het schommelt te veel. Als betaalmiddel deugt het niet, want het is te traag en te duur. Dus eigenlijk, wat is de waarde? Dat is heel simpel, nul. En dat verklaart meteen ook opnieuw weer waarom het zo hard schommelt. Want als iets geen waarde heeft, dan hangt het allemaal af van pure speculatieve bewegingen. Ja. Dat is een beetje de argumentatie van de ECB.
Ja, het is dat er geen cashflow uitrolt. Hè? Dat klopt. Er is nog nooit één cashflow uitgerold, hè? Net wat je wel hebt bij aandelen. Maar dat geldt voor goud net zozeer. Ik heb ook nog nooit een euro of een dollar uit een goudstaaf zien rollen. Ja, intrinsieke waarde volgens klassieke parameters is die inderdaad nul. Maar door de ingebouwde schaarste, vergelijkbaar met goud, ja, is er wel waarde.
Ja, klopt. Maar zoals we daar straks al zeiden, is Bitcoin groot geworden op de belofte dat het ooit een echt liquide betaalmiddel zou worden. Nu blijkt dan dat het beter werkt als een soort digitaal goud. Ja, die kloof tussen de initiële belofte die de waarde deels heeft gecreëerd en wat het dan nu uiteindelijk blijkt te zijn, ja, is die kloof niet problematisch?
Dat is een fair punt, Rowan. Het heeft niet kunnen materialiseren wat het beloofd heeft om echt een betaalmiddel met concrete toepassingen in de reële economie te worden. Dat is het op vandaag niet. Mm-hmm. Anderzijds mag je niet voorbij gaan aan de prilheid van de ontwikkeling ervan. Bitcoin heeft al zoveel kunnen betekenen, is telke malen teruggekomen nadat iedereen het heeft doodverklaard, blijkt nu een van de strafste beleggingen geweest te zijn in de afgelopen 10 jaar. Ja, we moeten ook niet willen galopperen voor we kunnen stappen. Ik denk dat we ook de evolutie in die jonge sector tijd moeten geven om zich te ontplooien, te bewijzen.
Ja. Er wordt trouwens ook technologisch hard aan de weg getimmerd bij Bitcoin en bij andere cryptomunten om te maken bijvoorbeeld dat het wel sneller gaat, dat het wel veel goedkoper wordt om met die dingen te betalen. Er zijn zelfs kredietkaarten of betaalkaarten waar dat men met crypto kan werken. Dat wordt dan omgezet naar gewoon geld. Dus het is niet uitgesloten dat binnen 5 jaar plots blijkt dat er wel een aantal betalingsfaciliteiten zijn die ook echt gebruikt worden. Het gebeurt wel meer met technologie dat je iets ontwikkelt met een bepaald doeleinde, maar dat het gebruik helemaal anders blijkt te zijn van diezelfde technologie.
Maar dan nog blijft dat toch moeilijk als veel mensen niet overtuigd zijn van die intrinsieke waarde.
Wel, er is wel discussie over. Er zijn mensen, dat heeft wel degelijk een intrinsieke waarde. En dan kijk ik opnieuw meer in de richting van de voorstanders van Ethereum. Die zeggen, ja, als dat een soort virtueel computerplatform is waar dat applicaties worden opgebouwd, wat is dan eigenlijk het verschil met een ander technologisch project? Dan zie je daar, als die applicaties succes hebben, gaat ook de vraag naar dat token toenemen. Gaan de developers daar nog meer aan doen? En dan krijg je eigenlijk een effect waarbij dat je op basis van een reële activiteit met consequenties in de reële economie wel degelijk iets hebt dat wat je kan berekenen met vrij traditionele methodes. Mm-hmm. Van wat zijn hier de kaststromen en wat is hier de intrinsieke waarde van? Niet iedereen is het daarmee eens, maar durfkapitalisten in Silicon Valley bijvoorbeeld vinden dat minstens voor een aantal blockchains dat daar wel degelijk een intrinsieke waarde te berekenen valt.
Stel nu dat ik helemaal overtuigd ben door die pro-argumenten. Ik ben belegger, ik wil erin stappen, maar ik heb nog niets crypto-gerelateerd, geen bitcoin, geen ETF's in mijn portefeuille. Wat zijn dan manieren om er alsnog in te stappen? Kan dat überhaupt nog? Of is het eigenlijk al te laat, Ellen? Heb ik de trein gemist?
Nee, dat kan zeker. In Europa hebben we die ETF's niet. Hè. We hebben niet die 9 roemrijke ETF's die op de Amerikaanse markt noteren. Maar we hebben wel ETN's. Dat zijn producten die daarop gelijken. Dat zijn geen eigendomstitels. ETF's zijn eigendomstitels. Dit zijn eigenlijk een soort schuldinstrumenten. Maar die ook die directe prijs van Bitcoin volgen. Die zijn te koop bij alle brokers in ons land. Mm-hmm. Die hebben een aantal nadelen. Mogelijk hangt daar een fiscaal luik aan dat niet helemaal wenselijk is. Maar dat is een manier, een investeringsinstrument om blootstelling aan Bitcoin te krijgen als je zegt, ik wil niet per se naar zo'n cryptobeurs. Hè. En ik denk ook, als de geesten hier in Europa gezien de gigantische volumes, de handelsvolumes die Amerikaanse ETF's draaien, het kan niet anders dat hier ook geesten rijpen om soortgelijke trekkers, passiefondsen op de markt te brengen, gezien de gigantische vraag. En ze doen de kassa rinkelen voor die uitgevers. Ja. Dus dan gaat er wel iemand zeggen, oké, we gaan ook in Europa soortgelijke producten uitbrengen. Ja.
Oké, het is dus waarschijnlijk maar een kwestie van tijd vooraleer we hier in Europa naast die ETN's ook van die Bitcoin ETF's hebben, zoals in Amerika. Maar dus wat als ik effectief stukjes Bitcoin wil hebben?
Ik vind, omdat ik erover schrijf, heb ik ook wat bitcoins en wat ethers en nog wat andere dingen in portefeuille voor een klein deel van mijn vermogen. Mm-hmm. Maar ik gebruik geen, of zo heel weinig mogelijk eigenlijk, van die grote cryptobeurzen. Ik ben ook niet van plan om de kosten op te hoesten voor een of ander fonds. Ik gebruik gewoon wat men noemt een hard wallet. Dat is een manier om je de versleuteling, om je private key, waarmee dat je eigenlijk toegang krijgt tot wat je gekocht hebt, om dat bij te houden in een soort van apart toestelletje. En dat maakt het allemaal meteen een beetje nerdy en een beetje ambetant. Maar het voordeel is natuurlijk wel dat je niet kan getroffen worden door het instorten van zo'n cryptobeurs. Dat je geen kosten dient te betalen aan fondsbeheerders. Ja. En dat je eigenlijk even snel en even vlot je crypto kan beheren.
Goed, en dan de keerzijde. Stel dat ik crypto heb, maar ik begin nu toch een beetje schrik te krijgen. Ik voel de big bust aankomen. Kan ik dan eigenlijk mijn bitcoins makkelijk cashen, makkelijk omzetten in, zeg maar, euro's op mijn bankrekening? Hoe doe ik dat? Wat als ik rechtstreeks van mijn bitcoin hard wallet naar mijn euro bankrekening wil storten, Roland?
Wel, dat is dan een reden om toch een klein bedrag aan te houden. Enfin, zo doe ik het persoonlijk bij een gevestigde cryptobeurs. Hè, omdat je dan vrij makkelijk vanuit je eigen voorraadje, zal ik zeggen, kan je dat overschrijven naar zo'n cryptobeurs. Daar gemakkelijker omzetten naar fiat en naar gewoon geld, dus naar gewone euro's. En dan dat geld kan je dan weer naar je bankrekening sturen. Al moet je dan wel, misschien krijg je dan wel vragen, hangt er vanaf over hoeveel het gaat, wat de frequentie is van je bankier, die misschien toch wel gaat zeggen, van ja, leg toch eens uit, waar ben je eigenlijk mee bezig?
Hm? Ja, er zit dus wel een zekere controle op. Vertraagt die dan die transactie heel hard of hoe lang duurt het dan precies om mijn bitcoins om te zetten naar euro's?
Het duurt niet zo lang, maar het duurt wel eventjes. Het is niet in real time, juist omdat men veel meer kijkt naar eventuele verdachte transacties. Dus ik heb zelf eergisteren nog de proef gedaan en het naar een platform in Nederland overgemaakt. En dan merk je dat men dat daar een bericht krijgt van oké, we gaan het eventjes bekijken wat er hier gebeurt. Mm-hmm. En daar komt het eigenlijk op neer. En dan na een aantal minuten was die transactie in orde.
Zo hebben we toch al een goede basis met een paar pro's en contra's voor en tegen de recordbrekende bitcoin en een paar waardevolle praktische inzichten. Dankjewel daarvoor, Ellen Vermorgen.
Met veel plezier.
En dankjewel, Roland Legrand.
Graag gedaan.
Maar ik zei het al, in deze podcast hebben we maar het topje van de ijsberg bewandeld. We hebben hier bij de tijd nog een pak meer cruciale inzichten over onder meer de bitcoin. Zo lees je de veel volledigere lijst pro's en cons in Roland's artikel. Als je wil weten hoe je echt verder geraakt met bitcoin en wat de vooruitzichten zijn, is dat een heel goede plek om te beginnen. Nu op tijd.be, op onze app en morgen in de extra dikke weekendkrant. Ik plak de link ook hier in de show notes. En je weet het intussen, hè? Maandagochtend is mijn homeboy Bert er met een vooruitblik op de businessweek in 7 punten. Fijn weekend alvast. En heel graag tot horens.
Dit was de 7 Extra met Roan van Eijk. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op de tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.